Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 16 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 16, de eerste drie versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de eerste brief van Johannes en daarvan het tweede hoofdstuk en 2 Johannes. Dus 1 Johannes 2 en 2 Johannes. Maar eerst de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit de dienstdaars uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben, een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis. Gij zult niet begeren in uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Johannes 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in dien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelfs al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. En dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. En wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zo ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die daar zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. En die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om uw naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uur en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En iegelijk die de Zoon logent heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de begin gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. En dit heb ik u geschreven van degene die u verleidde. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet vernoden dat iemand u lere, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. Zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. En het tweede gedeelte, dat is de tweede zendbrief van de apostel Johannes. De ouderling aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook alle die de waarheid gekend hebben. Om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn in der eeuwigheid, genade, barmhartigheid, vrede zijn met uw lieden van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu bid ik u uitverkoren vrouwen niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van de beginnen, namelijk dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. En dit is het gebod, gelijk gij lieden van de beginnen gehoord hebt en gij in hetzelfde zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en zeg niet tot hem, zijt gegroet. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Ik heb veel aan uw lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild op papier en inkt, maar ik hoop tot uw lieden te komen en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen mogen zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat heb ook de apostel Johannes en ook Paulus en Petrus zich gericht tegen de antichrist. Dat is allemaal weg in onze dagen. Want Hegger is er al mee begonnen om de paus, het beest, de hoer op zeven heuvelen te noemen zijn lieve broeder in Christus. En dat is doorgekankerd in het reformdom, afgevallen. Komt niet meer goed, want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. En de ganse biografie van het pausdom staat hier in de brieven van Johannes beschreven. En ook zoals we vorige week hebben overdacht uit Openbaring 13... en 2 Thessalonicenzen 2, dat is uw heilig woord. En alles wat daartegen strijdt, dat is van u vervloekt. Oh, dat zal geen bestaan hebben in der eeuwigheid niet. En die broederschap met Rome, die wreekt zich aan alle kanten. Want als men niet tegen Rome strijdt, dan worden dat vervolgers van de Heer Jezus Christus. Dat heeft de tijd wel geopenbaard, de historie. Heeft dat wel geopenbaard, ook uw woord openbaart het. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En dat is de antichrist in plaats van. De plaatsvervanger van Christus. Een godslasterlijke pretentie bestaat niet. En dat wordt allemaal gladgestreken in onze dagen. Met zelfs de godgeleerden, zogenaamde godgeleerden, want het zijn geen godgeleerden, die de antichrist de wieroken en de handen boven het hoofd houden. Maar die antichrist, die opeenvolging van pausen, die varen allemaal ter helle. Omdat zij de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Het wordt niet erkend, het wordt niet meer gezien, want alle licht heb gij al die dominees ontnomen en ze weten niks meer. We horen ook niks meer. Maar uw woord blijft toch in der eeuwigheid. En dat getuigenis, dat gaat nog door. Gij hebt de kerken met een kleine kader niet voor nodig. Want gij roept mannetjes uit het stof om uw grote naam te verkondigen. Tot aan de einde der aarde. Heere, mocht gij daartoe ons ook deze morgen verwaardigen door de bediening van uw dierbare geest. Dat we daardoor gesterkt zouden worden en ontwaken zouden. Want ook van uw kinderen moet gezegd worden als aardeflessen gelijk. Wat een vreselijke stand is dat. Oh, gij leeft. En gij zijt een God die op deze aarde vonnis geeft. Dat we het mochten verstaan, heren. Dat dat ons leven mag zijn. De Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn dierbare verwerving die hij ook toepast in de harten van uw uitverkorenen. Gij brengt ze toe, onwederstandelijk. Kan geen mens tegenhouden, kan geen paus tegenhouden. Gij brengt ze toe en gij doet hen volharden tot het einde. Heren, dat we ook deze dag de bediening van uw geest mochten ontvangen, om deze zo belangrijke gedeelte, ach, al uw woord heeft dezelfde waarde, maar Er zijn in uw woord wel brieven geschreven, gelijk ook de apostel Paulus geschreven heeft om de leer vast te stellen. Zoals die ook op het apostelconvent is vastgesteld in gemeenschap van broeders. En daar waar gij in het midden zijt, daar is uw gemeente en gij zijt de leraar en wij de leerlingen. Konnen mocht het eens zijn, als dat de begeerte van ons hart niet is, wat doen we dan hier in uw huis? Als we geen leerling willen zijn op de school van Christus en we weten het allemaal zelf, wat een vreselijke staat is dat, is een staat onder de wet. Dat is die pretentie van die oude mens, die godslasterlijke oude mens, zoals wij van nature allemaal geworden zijn in Adam. En zoals ook Maria de moeder des Heren beleidt, dat zij vanuit de nederheid van de val in Adam is gedachte geworden door haar lieve zoon die zij hebt gebaard. Het woord is vlees geworden. Oh, wat is dat alles vervalst. En er wordt niet tegen gestreden. En dat betekent ook dat het heilige christendom, dus nog ineens naamchristendom, dus aan de afval onderworpen. Waarvan de apostel Paulus heeft gesproken, als de afval komt. En die kwam uit de gemeente Gods. Het pausdom, Rome. Er zitten ze, God is een tempel. En dat is de gemeente van Christus. Daar is hij uit voortgekomen. De apostel zegt hier dat hij uit ons is gegaan. Want Rome is een valse kerk. Van u verworpen. En al die met Rome heulen, die worden ook door u verworpen. Daarom zegt gij tot uw volk, en dat klinkt al eeuwen, gaat uit van haar, mijn volk, uit dat geestelijke Babylon, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. O Heere, dat we die belijdenis van Mozes ook in ons hart mochten omhelzen. Liever kwalijk behandeld te worden met uw volk, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. O, kom over en help ons. Gedenk uw kerk wereldwijd met een hoofdletter. Want al die denominaties die zullen vergaan, die zijn niet uit u geboren. De kerk der reformatie is uitgerukt. Gij zegt het zelf, wat ik geplant heb ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb breek ik af, zelfs dit ganse land. Maar gij houdt uw kerk. En gij zijt niet gebonden aan de instellingen. Hoewel wij eraan gebonden zijn, aan uw instellingen. Maar niet aan instellingen der mensen. Gij houdt uw kerk en uw kerk bevindt zich buiten de legerplaats. Zoals uw woord openbaart. Als de afval is gekomen, dan wordt alles verwoest. En het is al zoveel door, ook door de reformatoren, door de kerkvaders is het verkondigd. Dat die afval komt. Zoals Paulus het heeft gezegd. Dat is de tijd waarin we u mogen verwachten, want die komt niet, die dag van Christus. Tenzij de afval is gekomen en de afval is gekomen. Rome is gekomen. De geest van de antichrist was reeds in de dagen der apostelen. Maar hij is ook letterlijk gekomen en tot een kerkbreed wordt het ontkend. En dat betekent hoogverraad aan de zaak van Christus. Heere, wees gij ons genadig. En mochten wij uw woord recht snijden naar de zin en mening van uw heilige geest. Gedenk de weduwe, de wezen. Heere, kom haastig weder op de wolken des hemels om Jezus willen. Amen. Gemeente, we hebben u vorige week, hebben u uit Openbaring 13 de kenmerken van de antichrist geopenbaard. En ook uit 2 Thessalonicenzen 2, daar staan alle kenmerken in van de antichrist. En we willen dat in het kort herhalen. We zijn geroepen om u uit 1 Johannes 2 te prediken, met name het 22e vers. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En ook de tweede zendbrief van de apostel Johannes staat het geschreven. Vers 7, want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. En daar wordt er beweerd dat Rome beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En ik zal u uit Gods woord bewijzen dat ze dat niet beleiden. Rome beleidt trouwens niks, want je kan alleen maar door het geloof beleiden. En alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Dus alles wat Rome beleidt is klinkklare ongerechtigheid. Daar is niks van God bij. Ook al spreken ze overeenkomstig de schrift, alles wat de paus, ik zeg het nog een keer, alles wat de paus uitbraakt is godslastering. Omdat hij spreekt als de draak. En zo wordt hij genoemd het scharlaken rode beest, de mens der zonde, de moeder der hoererijen, de zoon des verderfs, de ongerechtige, dat staat geschreven in 2 Thessalonisch 2 vers 8, dat hebben we vorige week zondagavond voorgelezen. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Daar wordt de antichrist mee bedoeld, de welke de Heere verdoemd zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Dus dat is de ongerechtige. Hij wordt ook genoemd de valse profeet, dat is het tweede beest. Dat is de opeenvolging van pausen. Het eerste beest dat uit de zee opkomt is de wereldlijke antichrist. Het tweede beest dat uit de aarde opkomt is de geestelijke antichrist. Eén antichrist met een geestelijke macht en met een wereldlijke macht. Dus dat even in het kort, de preken van de vorige zondag ingeprent. En ik ga u bewijzen dat Rome niet leert dat Jezus in het vlees gekomen is. Door Rome logent ook de Vader en de Zoon. Dat hoort altijd bij elkaar. Hè? Dat hoort altijd bij elkaar. Als je logent dat Christus in het vlees gekomen is, dan logen je ook de Vader en de Zoon. En als je de Vader en de Zoon logent, zoals vers 22 van 1 Johannes 2. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Dan logen je ook dat Christus in het vlees gekomen is. En bijna hele tafallige referendum, met name Steef de Bruin, dokter A. Huigen en dokter P. de Vries, ontkennen dat de opeenvolging van pausen de antichrist is, omdat volgens hen Rome beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is. En dat is juist de grootste leugen die er bestaat. We zullen bewijzen dat Rome dat niet beleidt. Ik heb het al gezegd, Rome beleidt niets door het geloof. Dus wat Rome allemaal pretendeert te beleiden is ongeldig. De grootste ongerechtigheid van God. Ontkennen dat Rome de antichrist is, is ook godslastering. Ofwel hoogverraad jegens Christus en het bloed der martelaren. De valse profeet pretendeert niet tegen, maar in plaats van Christus God te zijn op aarde. En met die godslasterlijke potentie schuift Rome de Heilige Geest opzij en bedrijft de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. Ik zal het nog wel publiceren allemaal. Ik heb er wel onderzoek naar gedaan. Dat is noodzakelijk wat Rome nou precies leert. Nou, ik zal het u vertellen. De opeenvolging van pausen is de antichrist. Beest 1 en beest 2. Openbaring 13. De hoer op het scharlaken rode beest. De hoer op zeven heuvel is de stad Rome. Het scharlaken rode beest is de antichrist. Met de geestelijke macht en met de wereldlijke macht. Allemaal kenmerken van Rome. En de meeste wereldleiders hebben wel een keer gebogen voor de paus. Want waarom gaan ze, ik heb het vorige keer ook al gezegd, ze moeten daar naartoe gaan. Want dat is het systeem van het beest. Ze zijn het tweede beest onderworpen. Goed verstaan hoor, dat is maar niet zomaar gezelligheidsbezoekjes. Nee, nee. Er bestaat geen mens die zo massaal als een god vereerd en aanbeden wordt als de paus van Rome. Dus dat is godslastering. En er zijn vier bijzondere leerstukken omtrent Maria, die in de loop der tijden en nu tot de officiële leer der katholieke kerk behoren. Punt 1 beweert Rome dat Maria altijd maagd gebleven is. Ja, als ik je ga vertellen dat ook Ambrosius en Augustinus die leer aanhingen, dan ga je oren wel klapperen. Maria, zij was maagd totdat de Heer Jezus was geboren, maar daarna heb zij gewoon een gezinsleven gehad met Jozef. En er zijn ook andere kinderen uit Maria geboren, dus dat is een grote leugen. Dat Maria altijd maagd gebleven is. Rome leert, Maria is de moeder van God. Als een echt Rooms mens in nood zit, dan roept hij moeder Gods. Dat is natuurlijk godslastering. Maria is niet de moeder van God. Ze is de natuurlijke moeder van de Heer Jezus. Rome leert, Maria is onbevlekt ontvangen. Wat betekent dat? En ik kan je de bronnen laten zien. Rome leert echt dat Maria geen erfzonde had. Daarom wordt ze ook Heilige Maria genoemd. Maar je moet goed verstaan dat Rome dat leert. Daarmee bewijs ik dat Rome niet leert dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Het woord is vlees geworden. Als Maria niet deelt in de erfzonde, dan was Christus niet in het vlees gekomen. Want heilig vlees, dat heeft niks te maken. Het woord is vlees geworden. Dus goed verstaan. Daarmee bewijs ik al dat Rome niet leert dat Christus in het vlees gekomen is. Doordat Rome leert dat Maria, de moeder des Heren, geen deel had aan de erfzonde. Maria is onbevlekt ontvangen. Maria is ten hemel opgenomen. Dat leren ze ook nog een keer. Je kan het nergens uit Gods woord bewijzen. En dan zou ze dan opgenomen zijn zonder verheerlijk lichaam. Nou, je kan het allemaal aan je schoenzolen smeren, want dat zijn de leugens van Rome. En Rome leert nog veel meer leugens. Rome is ook wereldgelijkvormig. En als je de wereld lief hebt, dan is de liefde des vaders niet in je. Die opeenvolging van pausen hebben nog geen promiel van de liefde des vaders. Dus daar ken ik ook al de valsheid bewijzen van Rome. Het geloof in de zondeloosheid van Maria, want dat is het dan. Hè? Als je niet deelt in de erfzonde, dan ben je zondeloos. Dus het geloof in de zondeloosheid van Maria dateert uit de vroege kerkgeschiedenis. En u weet hoe Rome is ontstaan uit de keizerlijke machten. Ik ga dat nou allemaal niet herhalen, ik kan er wel iets van zeggen. Hij komt voort uit het vierde koninkrijk. Je kan dat lezen in Daniel 7. En hij is verbonden met het vierde koninkrijk. Drie andere rijken worden ten koste van hem uitgerukt. Hij is groter dan de zeven andere koninkrijken. Vijf wordt belangrijker. Hij zal oorlog voeren tegen de heiligen. Rome heeft door de eeuwen heen miljoenen ware gelovigen en joden vermoord. Verschillende schattingen spreken over tientallen miljoenen tot zelfs 100 miljoen. Ook door de Rome ontketende godsdienstige oorlogen. Dus goed verstaan, is een vredelievend mens, zegt die antichrist Steve de Bruin. Als hij dat zegt, dan kruist hij hier Christus opnieuw. De antichrist zal oorlog voeren, zowel tegen het Joodse volk als tegen hen die het getuigenis van Jezus Christus hebben. En hij spreekt godslastering tegen de Allerhoogste, woorden van grootspraak. En godslastering is volop aanwezig in de kerk van Rome. En de Romeinse paus maakt zichzelf tot God en wordt zelf als God aanbeden. De paus pretendeert de zonde te kunnen vergeven en mensen heilig te kunnen verklaren. Hij zal de tijden en de wet veranderen. We hebben net de wet der 10 geboden opgelezen. Weet je wat Rome uit de wet heeft geschrapt? Het tweede gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat staat niet meer in de wet zoals Rome die hebt. Dat hebben ze eruit geschrapt. En dan hebben ze gebod in tweeën gedeeld om toch in die 10 geboden te komen. Hij zal afwijken van de afvallen van de leer, nog beter gezegd. Hij is de mens der wetteloosheid, de mens der zonde. Hij verheft zich boven God, dan worden ze God vereerd, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4a. En hij zal zich in de tempel van God neerzetten en zich daar laten aanbidden alsof hij God is. Dus dat is niet maar zomaar stadhouder van Christus. Nee, de paus pretendeert dat hij God is. Vicaris Filii Dei. In plaats van God. In plaats van de Zoon van God. Dat betekent letterlijk Vicaris Filii Dei. En als hij het getalsmatig gaat uitrekenen, komt daar 666 uit rollen. Hij doet zich voor als God. Hij wordt door iets en door iemand weerhouden, totdat hij ten volle zou geopenbaard worden. Hij is in het geheim al werkzaam in de tijd van Paulus. Hij doet allerlei kracht, tekenen en wonderen en leugen. Hij beleidt niet dat Jezus in het vlees gekomen is. Want het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, dat door Rome wordt beleden, is hierbij van betekenis. Maria wordt gezien als degene die met onbevlekte ziel is geboren. En dus heeft ze volgens Rome geen deel gehad aan het menselijke vlees. Geen deel gehad aan de erfzonde. Ja, dit zijn allemaal Romeinse bronnen, hoor, dus. Je kunt het allemaal verifiëren. En als de Heilige Geest Jezus heeft verwekt bij de hemelse Maria, dan kan Jezus ook niet in het vlees gekomen zijn. Dus daarmee bewijs ik dat Steve de Bruin, dokter P. de Vries, of ze allemaal dokter zijn, dat bewijst hun
ezeldomheid en hun vijandschap tegen Christus, dat zij beweren dat Rome leert en beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, terwijl dat een grove leugen is. Dat is godslastering. Als hij dat beweert, dat Rome beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, dat is een grove leugen. Dat beleiden ze niet. En ze beleiden helemaal niks. Omdat het allemaal zonder geloof is, ook nog een keer. En ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. En dit hebben we net opgelezen uit 2 Johannes 1 vers 9. En 2 Johannes 1 vers 9 zegt ook, ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Daarmee bewijs ik ook dat Rome God niet heeft. Want ze overtreden in alles. Nogmaals, ik zeg het nog een keer. Alles wat de pausen hebben gesproken is godslastering. Omdat ze spreken als de draak. En dat zijn maar enkele dingen die ik u wil voorhouden. Ik heb hier ook nog van professor Dr. Allan Schreck. En dat is een Rooms-Katholieke professor. En die kun je heel dat statement, ik zal het nog wel publiceren, kun je heel dat statement, kun je verifiëren wat ze allemaal leren. En zoals ik net heb opgenoemd. En dat zijn maar enkele dingen ervan gezegd. Dus het geloof in de zonderloosheid van Maria dateert uit de vroege kerkgeschiedenis. In de 4e eeuw sprak Ambrosius over Maria als vrij van elke zondesmet. Dus die was ook nog half Rooms. Augustinus geloofde dat zij de enige uitzondering was op de schrifttekst in Johannes 1 vers 8. Waarin geschreven staat, als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf. En Augustinus zegt dat Maria daar als enige een uitzondering op maakt. Ja, Augustinus had ook nog veel Roomse trekken, ontzettend. Rome leert dat Maria zonder erfschuld is geboren. Dat betekent dat Jezus ook niet in het vlees gekomen is. Rome leert dus dat Maria geen erfzonde en geen erfschuld had. Dus dat betekent dat de val in Adam haar nooit is toegerekend geworden. Dat zij nooit als een oude mens onder de wet is geweest. Nooit met de gehele wereld voor God verdoemelijk is geweest. Nooit der zonde gestorven is. En dus ook nooit aan het einde der wet gekomen is. En nooit als een goddeloze is gerechtvaardigd geworden. Met deze ketterij leert Rome dat Jezus nooit in het vlees gekomen is. Want in het vlees gekomen betekent onder de wet gekomen. Zoals God zijn zoon naar de aarde gezonden heeft al in het prilste begin van zijn menswording, gelijk geschreven is. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Rome leert dus dat de vleeswording van Christus nooit heeft plaatsgevonden, aangezien dat onmogelijk is, al zou hij uit een zondeloze moeder geboren zijn geworden. Christus is juist door zijn geboorte uit de maagd Maria in het vlees gekomen en onder de wet gekomen. En hoewel Maria wel wedergeboren was, bleef zij net als alle andere Bijbelheiligen een gevallen zondares, krachtens de erfzonde, en is zij door Christus gered geworden vanuit haar lage staat, vanuit haar verdoemelijke staat in Adam, zoals Maria daar zelf getuigenis van geeft in haar lofzang. Dus Rome loochent dus ook de uitzending des vaders van zijn zoon en ook de roeping des zoons om gevallen zondaren onder de wet te verlossen en daartoe de broeders in alles gelijk moest worden uitgenomen de zonde. Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus, deze is de antichrist, die de vader en de zoon loochent. Dat doet Rome. Een iegelijk die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. En dat wordt heden ten dagen door die moderne Calvinisten wordt dat geloochend, dat de opeenvolging, want ze hebben het maar over de paus, en ze hebben het nooit over de opeenvolging van pausen, want niet één paus is de antichrist. De opeenvolging van pausen met de verzamelnaam Rome is de antichrist. Als hij dat loochent, dan kun je net zo goed de Bijbel verbranden. Want dat nieuwe verstaan van Gods woord, dat is niet uit de vader der lichten. Maar dat is uit de vader der leugenen. En dat doet Steef de Bruin. En dat doet dokter P. de Vries. En dat doet dokter A. Huigen, en er zijn er nog veel meer, die logenen allemaal dat Rome de antichrist is. En dat hij nog komen moet. Maar die toekomstvoorspelling staat nergens in Gods woord vermeld. Paulus heeft het over de geest van de antichrist die in zijn dagen al werkzaam is. En Paulus heeft gezegd dat nadat de afval is gekomen, staat de Heer Jezus weder te komen en de antichrist. Nou, sinds dat Rome verlost is van de keizerlijke tegenhouder, heeft Rome zich ontwikkeld als de antichrist. Het is alles in Gods woord voorzegd. En Gods ware volk is door de eeuwen heen verblijd geweest als dat zo overeenkomstig Gods woord gepredikt werd en gepredikt wordt. Want dat is niet om het even hoe je over de antichrist denkt. Er worden nou platforms opgericht, discussieforums opgericht. De een bewijst dat de paus, dat de opeenvolging van pausen niet de antichrist is. En de andere bewijst dat Rome wel de antichrist is. Maar in al die bewijsvoering mis ik de grond. Dat Rome leert, daar hebben ze het helemaal niet over. Dat Rome leert dat Maria geen erfzonde, geen erfschuld had. Dus dat betekent dat de val in Adam er nooit is toegerekend geworden. Dat zij nooit als een oude mens onder de wet is geweest. Nooit met de gehele wereld voor God verdoemelijk is geweest. Nooit der zonde gestorven is geworden. En dus ook nooit aan het einde van de wet gekomen is. En nooit als een goddeloze is gerechtvaardigd geworden. Als dat zo geweest was, had Christus nooit in het vlees gekomen. En dat leert Rome. Want Maria had geen erfzonde, geen erfschuld, geen erfsmet. Maar Christus is juist in het vlees gekomen door de geboorte uit Maria. Dat staat toch duidelijk in Galaten 4, vers 4, vers 5. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Juist omdat die geworden is uit een vrouw. Want Maria was net als alle zondaren met heel de wereld van God verdoemelijk. Zij is wel tot bekering gekomen. Zij is wel door Christus gered geworden. Maar niet als een zonderloze maagd. Als je dat sprookje gelooft. En dat is wat Rome leert. Kijk de Romeinse bronnen maar na. Ik heb het hier ook. De Romeinse bronnen van professor Dr. Alan Schreck. Die haalt dat nog eens een keer extra aan. Ja, die erkent er wel dat Maria door Christus gered is geworden. Maar ondertussen heeft Rome besloten dat Maria een zonderloze vrouw is geweest. Dat onderschrijft die professor Alan Schreck ook. Want hij zegt, in de loop der eeuwen is de katholieke kerk tot een aantal inzichten over Maria gekomen. En daar geeft hij dan ook letterlijk weer wat Rome leert. Maria is altijd maagd gebleven. Maria is de moeder van God. Maria is onbevlekt ontvangen, daar heb je het. Onbevlekt ontvangen, dat betekent geen erfschuld en geen erfsmet, geen erfzonde. Maria is ten hemel opgenomen. Nou, dat zijn vier leugens die Rome leert. En dan heb ik het nog ineens over de Maria-verering. Dat zij als middelares tussen Christus en de zondaar is gesteld geworden door Rome. Rome is de antichrist. En als hij dat ontkent, bedrijf hij godslastering, schriftvervalsing. Want zo nauw komt het erop aan. Dus als dat voor u niet duidelijk is, het woord is vlees geworden. Maria was wel wedergeboren. Maar ze belijdt het zelf. Die de nederheid van uw dienstmaagd heeft aangezien. Dat betekent nederheid, de lage staat in Adam. Dus je kunt Rome zo omver gooien. Alleen al met de lofzang van Maria. Kun je Rome zo omver gooien. En met name die dokter A. Huigen, die heeft van Maria de moeder de Sere een afgod gemaakt. De man heeft nou een leerstoel in de PKN tot zijn eigen verderf. Want die gaat met zijn racefiets ook richting de eeuwige brandstapel als die zich niet bekeert. En alle pausen zijn afgereisd naar de eeuwige brandstapel. Dat beleidt geen dominee. Ze durven het niet. Want ze weten het niet. Je mag niet oordelen. Hè? Nou, dan moet je je ambt neerleggen. Dat spreek ik bij God van. Dan moet je je ambt neerleggen. Want dan ben je niet van God geroepen. Je bent van God geroepen om ook het beest de antichrist te weerleggen. Zoals de apostelen dat hebben gedaan in Gods heilig woord. Als je dat altijd overslaat, nou, dan klopt er iets niet in je leven. Dan is alles mis. Dus Rome leert dat Maria zonder erfzonde geboren is en dus zondeloos is geweest. Doordat zij leren dat Maria met een onbevlekte ziel geboren is en dus heeft ze volgens Rome geen deel gehad aan het menselijke zondige vlees. Als de Heilige Geest Jezus heeft verwekt bij de hemels en zondeloze Maria, dan is Jezus niet in het vlees gekomen. Dus daarmee heb ik bewezen, en ik ken het niet aan je verstand praten, want het verstand dat werpen toch terzijde. Dat doe je dan tot je eigen verderf, dan reis je ook naar de eeuwige brandstapel. Als je nog genezen historisch geloof hebt om dat te onderschrijven. Het woord is vlees geworden en tegelijkertijd het woord gebleven. Het woord is niet in vlees veranderd. Dat moet ik je ook leren op grond van het woord. Het woord is vlees geworden en tegelijkertijd woord gebleven. Dat betekent dat Christus, die zonder zonde is, het zondige vlees heeft aangenomen en tot zonde is gemaakt in de toerekening. Maar, dat staat in Filippenzen 2, vers 7 en 8, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja tot de dood des kruises. Hij is de broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En de paus die pretendeert de plaats bekleden van Christus te zijn en daarmee de godslastert hij het ambt van de Heilige Geest door zijn plaats in te nemen met de godslasterlijke pretentie de zonde te kunnen vergeven en mensen heilig te verklaren. Dus alle pausen, daarom wordt er opeenvolging van pausen, dat is niet aan één mens gebonden. De antichrist is de opeenvolging van pausen, Rome is de verzamelnaam. Alle pausen bekleden hetzelfde godslasterlijke ambt, vicaris filii, waarvan het getal zijns naam 666 is. Openbaring 13 vers 18. Want het woord avri, vertaald met anti, betekent in plaats van en niet tegen. Natuurlijk is het tegen Christus, maar de letterlijke vertaling van het Griekse woord avri betekent in plaats van. Bij de antichrist gaat het dus om een plaatsvervanger van Christus. En de officiële titel van de paus is Vicaris Filii, plaatsvervanger van Gods Zoon, wat ook op zijn kroon staat geschreven. En ik heb u gezegd dat de getalswaarde van die letters van dat woord exact 666 is. Ik schreef eens dus het 666-beest. Toen vroeg Van Vlastuin, wat bedoel je met het 666-beest? Dat zijn nou de godgeleerden, die weten niet wat het 666-beest is. Dan heb je nog ineens een historisch geloof. Want het historisch geloof onderschrijft ook Openbaring 13, 2 Thessalonicenzen 2, 1 Johannes 1, 1 Johannes 2, 1 Johannes 3 onderschrijven het hele woord. En het ware geloof omhelst dat in zijn totaliteit. En wat Rome ook doet, Rome leert de valse oecumene en een samensmelting van alle godsdiensten. Rome leert dat alle godsdiensten leiden tot dezelfde God. Dat leert de SGP ook. De SGP leert algemene godsdienstvrijheid. En dat is zo godslastelijk als je dat leert. Je gaat er echt mee ter helle. Daarom is het echt niet te veel gezegd als je lid bent van de SGP. En je bekeer je eigen daar niet van. Dan ga je richting eeuwig rampzaligheid. Algemene godsdienstvrijheid, dat is verraad aan de zaak van Christus. Dus Rome leert dat alle godsdiensten leiden tot dezelfde God. Dat is niet mijn interpretatie, dat is wat Rome leert. Rome is ook een werelds bolwerk waarvan Gods woord leert, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En ook hiermee loochent Rome de vader en de zoon. Want als je de wereld lief hebt, in het Vaticaan staat zo'n slangenzaal, en er worden allerhande seksfeesten en duivelse rituelen worden er gehouden. Dus die hebben veel meer dan de wereld lief. Veel meer. Dan is de liefde des vaders niet in je. En als de liefde des vaders niet in je is, dan is de liefde van Christus je vreemd. Dan ben je daar ook vijand van. Dus hiermee is ook al bewezen dat Rome een moreel kuisverrot pedofiele bolwerk is. Ik neem er echt geen letter van terug, hoor, want dit zijn feiten. Een slangenzaal gereserveerd voor alle landen, seksfeesten en satanische rituelen. Rome overtreedt in alles de leer van Christus. Niet in iets, in alles, werkelijk in alles. Ook als zij overeenkomstig Gods woord schrijft. Die encyclieken van de paus, het is allemaal brandstof voor de hel.
2 Johannes 1 vers 9. En iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Die in de leer van Christus blijft, ziet op de volharding. Dus degene die niet volhardt in de leer van Christus, heeft nog de Vader, nog de Zoon. Logent de Vader en logent de Zoon. Daarmee logen je het ook. Want als je die Vader niet heeft, dan logen je ook de Vader en de Zoon. U zegt dat is wel een trap verder. Maar dat is wat Rome doet. Het historische geloof, dat onderschrijft de Vader en de Zoon. Maar dat kan eigenlijk alleen maar beleden worden als je volhardt in de leer van Christus door het geloof. Met een historisch geloof ga je ook voor eeuwig verloren als het niet verder komt. Dus Rome is niet in de leer van Christus gebleven. Allerlei ingevoerde afgoderijen, ketterijen, godslastelingen. Er zijn ook tegen de leer van Christus, gelijk de apostel Petrus leert. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der zaligheid zal gelasterd worden. Rome heeft nog steeds miljoenen volgelingen. Dus dat is niet om het even. En omdat het zo belangwekkend is, ik weet niet hoe ver we komen zullen, maar we zullen wel zien hoe ver het gaat. De antichrist ontsluit. Op 8 oktober 2000 wijde paus Johannes Paulus II op basis van zijn zichzelf aangemeente titel de plaatsvervanger van Christus, de wereld en het nieuwe millennium toe aan de meest heilige Maria. En deze godslastelijke acte van toewijding aan de meest heilige Maria, welke alleen aan God toekomt, is een bespotting van het eerste gebod. En deze pauselijke, officiële en aanstotelijke actie zou elke christen moeten waarschuwen voor het feit dat de paus zich tegen Christus verzet door middel van deze valse aanbidding, terwijl hij formeel claimt de ware plaatsvervanger van Christus te zijn. De ware plaatsvervanger van Christus is de Heilige Geest. Dus ik wil je toch zeggen, als je het gevaar, en dan bedoel ik het gevaar voor eeuwig verloren gaan, als je het gevaar van Rome bagatelliseert, dat is een bewijs dat je niet wedergeboren bent. Want God zet al zijn volk in die strijd. Al zijn volk in die strijd. En met name met een bijzonder ambt. De ware plaatsvervanger van Christus is de Heilige Geest. Dus Rome schuift de Heilige Geest opzij. Wil je een grotere godslastering horen dan dit? Rome beweert de plaatsvervanger van Christus te zijn, terwijl de Heilige Geest dat is. En de Heilige Geest is overal om tegenwoordig. En die hebt de Heere gezonden als de tweede trooster die het in zijn naam zal verkondigen. Het gewicht van deze lering en bewering om vanuit deze goddelijke rol te handelen ligt in het degenereren van de goddelijke persoon van de Heilige Geest. Er is geen vreselijke, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En Steve de Bruin zegt, ja, het was zo'n gemoedelijke man, een vredelievende man. En ze horen het niet eens meer. Ze horen het niet eens meer. Dus die verbroedering met Rome, dat is een gevolg van de afval. Die verbroedering met Rome, met Sodom, dat zijn allemaal gevolgen van de afval. Dat maakt de afval uit. Niemand ziet het meer. Je kan geen dominee aanschrijven. Ze antwoorden nog ineens een lettertje terug. Dan zeggen ze, ja, ik kan het attachment niet openen. En allemaal van die gore drogreden. Dus dat is nogal wat. De antichrist is ook anti-Heilige Geest. Goed verstaan hoor. Rome is de grootste vijand van Christus. Op 5 september 2000 verklaarde de kerk van Rome met volle zelfverzekerdheid dat de volheid van de genade en waarheid van de Heer Jezus Christus alleen toevertrouwd is aan de katholieke kerk. Dus als je je eigen niet onderwerpt aan de katholieke kerk, dan kun je volgens Rome niet zalig worden. En ik heb het ook wel zogenaamde protestantse dominees horen zeggen. Zonder de kerk kan je niet zalig worden. Ik heb het van Dieren horen zeggen. Ik heb het Veldman horen zeggen. Het is godslastering. Het is echt godslastering. De Heere brengt zijn kerk bijeen. Een kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed. Dat is een kerk met een grote K. En die kerken met een kleine K, die, ze zullen alle vergaan. Alle uitgerukt worden. Dat is allemaal Rome. Dat leert Rome ook.
Zonder de kerk kan je niet zalig worden. Terwijl men hier de goddelijke rechten van Christus naaapt en openlijk tegenspreekt, is hij de enigste die vol van genade en waarheid is. En de schrift verklaart ons dat het noodzakelijk is te geloven in de Heer Jezus Christus alleen, van wie men den overvloed der genade en der gave, der rechtvaardigheid, zijn toegerekende gerechtigheid ontvangt. En tegenover hem staat vandaag het decreet van Rome dat de kerk bevestigt dat voor de gelovigen de sacramenten van het nieuwe verbond noodzakelijk zijn voor je eeuwige behoudenis. Dus Rome leert ook nog eens een keer dat de sacramenten zaligmakend zijn. Noodzakelijk tot zaligheid. De sacramentele genade is de genade van de Heilige Geest, welke door Christus gegeven wordt overeenkomstig het desbetreffende sacrament. Dus wat hier niet wordt bijverteld, is dat Rome's zichtbare sacramenten stevig beheerst worden door de kerkelijke hand en onmisbaar verklaard zijn en de Heere der Heerlijkheid met zijn evangelie heeft vervangen. Ik was er in mijn hart zo overtuigd dat ik nou, want ik heb wel op die preek van Kolbrugge gewezen, dat Kolbrugge ook helemaal ontkent dat Rome leert dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Maar ik zeg, ik moet het zelf ook weten. En dan moet je de bronnen onderzoeken zoals Rome het echt leert en Gods woord daar tegenover zetten. Je kunt ze alleen maar verslaan met het zwaard van het woord. Die strijd kennen de protestantse kerken helemaal niet meer. Echt niet. Kersten had er misschien nog iets van op een geheel verkeerde manier. Want hij probeerde de democratie met de democratie te bestrijden. De zonde met de zonde te bestrijden. Paulus zet daar het oordeel der verdoemenis op. Als hij dat doet. Nou, die Overduin, die hebben het wel goed gezien. Hij zegt, aan één paus hebben we genoeg. Want daarmee bedoelde hij dat Kersten zich ook als een paus heeft opgeworpen. Ja. Nou ja, laat dat even gaan. We hebben het hier, want die Johannesbrieven, die zijn met name gericht tegen de antichrist. Moet dat niet gepreekt worden? Als je dat niet preekt, ben je geen leraar van Christus. Ben je geen geroepen dienstknecht van Christus. Het hele woord, de volle raad Gods, moet gepredikt worden. Dus als je dat altijd over kunt slaan, dat tekent boekdelen. Dat tekent echt boekdelen. Ik heb toen de tijd, is dat was een jaar geleden, nog zo'n recensie gegeven over het antipapisme. Nou, en wat er daar toen al uit de bus kwam, en dat ging alleen over de afgescheiden kerken, hoe de afgescheiden kerken erover dachten. Nou, het was toen al verschrikkelijk. Het was toen echt al verschrikkelijk, want men gaat de strijd uit de weg. Er treedt niemand meer in de bressen. Maar dat is tot ondergang, niet tot ondergang van de kerken gods, maar dan neemt de Heer zijn kandelaar weg. Dat betekent dat hij zijn kinderen uit die kerken neemt, dat hij zijn geest uit die kerken neemt. Nou, dat is al lang gebeurd. Dus wij verklaren, spreken, definiëren, proclameren dat elk mens vanwege de noodzakelijkheid van de behoudenis volledig onderworpen is aan de Roomse kerkelijke macht. Dat pretendeert Rome. Het vertrouwen op deze fysieke tekenen in plaats van direct geloof in de Heer Jezus Christus is de misleiding van het pausdom. En ik wil u nog wat zeggen. Ook de grondtaal, de Griekse grondtaal, als Johannes zegt dit is de antichrist, dan wordt het woordje de wordt onderstreept. In de Griekse grondtaal wordt dat benadrukt. Daar moet je eens over nadenken. Het is niet een antichrist, Rome. Het is de antichrist. En er is maar één de antichrist. Dus het vertrouwen op deze fysieke teken in plaats van direct geloof in de Heer Jezus Christus is de misleiding van het pausdom. Welke subtiel het geloof doet afwijken van de persoon van Christus tot tekenen die geclaimd worden als krachten. Rome leert natuurlijk ook ingestorte krachten. De protestantse kerk hebben dat allemaal overgenomen. Dat je na de rechtvaardigmaking met ingestorte krachten je heiligmaking moet uitwerken. Je komt ermee in de eeuwige nacht. Je komt ermee in de eeuwige nacht. Want dat is een aanslag op het bloed van Christus. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden en daarbij ben je ook gelijkertijd heilig. Gij zijt heilig in hem, volmaakt in de volmaakte. Nou, dat wordt door Rome allemaal miskend. En er hebben meer gebeurtenissen plaatsgevonden waarvan de paus openlijk het evangelie tegenspreekt, zoals ook op 13 mei van het zogenaamde jubeljaar 2000. Er zijn ook historische gebeurtenissen waarin de meest vreselijke zonde geopenbaard werd,
zoals de onlangs gedocumenteerde betrokkenheid van paus Pius XIII in Hitlers regering van de dood. Rome die heeft geparticipeerd met Hitler. Ja, nou die Benedictus, die pedofiel die in het Vaticaan moest blijven tot zijn dood, anders zou die gearresteerd worden. Die kwam ook uit dat nazidom voort, net als Klaus Schwab. En dat wordt allemaal verzwegen in de reformatorische media, want Steef de Bruin maakt deel uit van de antichrist. Dat is een reptiel. Ja, staat ook in Daniel omschreven, die beesten, een paddel gelijk, daar heb je het. Al deze dingen zouden de christenen moeten beseffen, dat men in het ambt van het pausdom de lijn die mensen dient te zien, die de schrift de mens der zonde noemt. Want het pausdom geeft de titel van plaatsvervanger van Christus aan al haar pausen. De kerk van Rome leert op basis van haar autoriteit dat haar soevereine pontifex met recht de meest heilige en tevens de meest heilige Romeinse pontifex wordt genoemd. Pontifex is paus. Ik zou je nog wat vertellen. De poop betekent ook papa. Daarmee hebben ze Abba Vader gestolen. Ook alweer zo'n godslastering. Een topgodslastering. En ik heb al natuurlijk met honderden artikelen bewezen dat Steef de Bruin, die doet niks anders dan topcriminelen witwassen. En daar hoort ook de paus op opeenvolging van pausen bij die topcriminelen. En die reformatorisch dagblad, die wordt gelezen als de Bijbel. Ook door dominees. En daarmee heeft God hun alle licht ontnomen als ze het ooit gehad hebben. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. De paus in het zichzelf aanmeten van deze titel stelt zich op tegen de Heer Jezus Christus en de Heilige Vader in de hemel door te beweren dat hij deze ambten bezit. Dus hij steelt de ambten van God. Als het kwartje nou nog niet begint te vallen. En ik vrees, want als de afval gekomen is, dan wordt in de Bijbel niet gesproken van een terugkeer van die afval. Als hij volhardt in die afval, dan ga je echt, nou een mens gaat van nature over eeuwig verloren, als hij zich niet bekeert. Maar als hij dan ook nog eens een keer een voorzichtig verdrag met de hel maakt, een handreiking naar Rome, als hij nou nog ontkent dat Steef de Bruin en die dominees dat niet doen, dan ben je van mij niet meer reëel, dan ben je nog ineens een human being, dan ben je zonder spirit. Vroeger had je nog geuzen, bekeerd en onbekeerd, die vochten tegen het onrecht. Dat is helemaal weg, mensen. Wat een stel oud-wijfse, katwijkse viswijverij. Ja, zo moet ik het wel zeggen. Want het is gewoon ontzettend. Ontzettend gewoon. Dat is de ondergang van land en volk. Ze vinden alles best. Want de elite die heeft wel gezien dat we moeten eerst het volk ziek maken en ontwapenen. En dan blijven ze onderworpen. Heb je dat nou niet door? Heb je dat nog niet door? Killer vaccins wordt gepromoot in de reformatorische media. Voedselvergiftiging door middel van Monsanto. Chemtrails. Heb je het niet door? Plandemieën. Er wordt van een plandemie 2 gesproken. Dat is allemaal besloten achter het bureau. Het heeft niks met een virus te maken. Helemaal niks. Dat is allemaal man-made. En als je er allemaal mee meegaat, ja, nou, dan verzet je eigenlijk ook niet tegen de antichrist. De historische oorsprong van de antichrist is ook al belangrijk. Door de geschiedenis heen kwamen de omstandigheden die de komst van het karakter van de Christus profeteerden zo briljant overeen, dat in het verleden Gods volk zijn naam daarvoor bejubelde. En eveneens dankt Gods volk hem voor het afschilderen van de antichrist. Denk erover dat dat bij het christelijke geloof hoort. De Heere heeft zelf de uitlegging bevestigd dat er een specifieke vervulling komen zou in de rol van de antichrist toen hij sprak, want de overste deze wereld komt, evenzo zei Christus, ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan, zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hier spreekt Christus al over de antichrist. Ja. En de antichrist manifesteert zich in de tempel gods. De tempel gods zijt gij, zegt Paulus. Dat is de gemeente van Christus. Daar komt hij uit voort. De eerste christengemeente gaat de eeuwen maar door.
keizerrijk Constantinopel en toen werd het Rome oppermachtig. Daar is de antichrist uit voortgekomen, uit de christelijke kerk, niet uit de heidenen. Nee, nee. En daar zit hij, daar wordt hij als een god vereerd en hij pretendeert god te zijn. Johannes de geliefde discipel die zijn meester in zijn voetsporen volgen, zegt heel nadrukkelijk, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, Johannes bevestigt dat ondanks dat er in zijn tijd al vele tegenstanders, vele antichristen waren, dus de geest van de antichrist, bedoelt hij daarmee, en deze krachten van tegenstand uiteindelijk gecentreerd zouden worden tot één entiteit. En ondanks het incorrecte populistische geloof zijn de pausen niet de opvolgers van de apostel Petrus, zoals wordt beweerd. Nee, zij zijn de opvolgers van de Romeinse keizers. Zo is Rome ontstaan. En de geschiedenis leert ons, opperste hoge priester, officieel gegeven is aan de bisschop van Rome door keizer Justinianus in de 6e eeuw. En daarom kwam deze taak van opperste hoge priester, welke titel al 1500 jaar door de Rooms-Katholieke Kerk wordt gehanteerd, van een afvallige seculiere bron, terwijl de Bijbel ons leert dat er maar één opperste hoge priester is, namelijk de Heer Jezus Christus, die daarvoor is aangesteld door God de Vader. En dan is er ook nog een wolk der getuigen van de christelijke geschiedenis. Vanaf de tijd dat de Waldenzen vervolgd werden en door de lange tijd heen van inquisitie, de Lollards, de Bohemians en de gelovigen uit de reformatie, dat moet je kennen ook kinderen, lees de kerkgeschiedenis. Verstonden zij alle wat de roeping van Christus inhield en welke de valse was, namelijk de antichrist. De ijver en de moed van vele van deze martelaren was gebaseerd op hun overtuiging dat zij de antichrist wederstonden. En de antichrist staat niet op zichzelf, hè? Want die wordt aangevoerd door de draak en de draak is de duivel. Vandaag de dag is het politiek correct om je eigen onwetendheid over de identiteit van de antichrist te verklaren. In deze tijd waarin de oecumenische beweging hoogtij viert, de vals oecumenische beweging, is het noodzakelijk om weer inzicht te krijgen in de Bijbelse uitleg van de profetieën die in de schrift genoemd worden en die hun wortels en uitwerking in de geschiedenis hebben, in plaats van ze simpelweg naar een toekomstige tijd van rampspoed te verwijzen. De vroegere bijbelgetrouwe gelovigen herkenden in het instituut van de Rooms-Katholieke Kerk de antichrist. Gaat de geschiedenis me na. De kerkvaders, hoewel die nog half Rooms waren, dat heb ik daarnet gezegd, als je natuurlijk Maria zondeloos verklaart, dan ben je wel eeuwige buis. Dan ben je wel eeuwige buis en dan ontken je de vleeswording van Christus. Daar hebben Ambrosius en Augustinus hebben dat ook nog deels hun handen aangebrand, laat ik het zo maar zeggen. Dus de vroege kerk, en zover hoef je niet terug, zover hoef je echt niet terug. De reformatie, de reformatoren hebben het allemaal tegen de antichrist, Rome de antichrist, en daartegen gestreden. Om eens enkele namen te noemen: Dante Alighieri, Johannes Wycliffe, Johannes Hus, Savonarola. Ken je de preken van Savonarola? Zeer scherp en zeer afsnijdend. Ja. Een zeer waarschuwend man. Tijdens de reformatie kunnen we de volgende namen noemen: Maarten Luther, Willem Tyndale, Johannes Calvijn, Thomas Cranmer, Hugo Latimer, Nicolaas Ridley, Johannes Bradford en Johannes Fox. In de 17e en 18e eeuw verschijnen de volgende namen: John Bunyan, de vertalers van de King James Bijbel, de mannen die de Westminster geloofsbelijdenis hebben opgesteld, Sir Isaac Newton, Jonathan Edwards, George Whitefield. Namen die we kunnen noemen van meer recente tijd: Charles Haddon Spurgeon, bisschop J.C. Ryle en Dr. Martin Lloyd Jones. Al deze mannen en velen met hen waren bekend met de precisie van de Bijbel betreffende Christus en de antichrist. Daar waren ze allemaal volledig van op de hoogte. En nu niet één meer. We kijken naar afval. Het geschreven woord heeft haar vervulling gehad in de geschiedenis, zowel in licht als in duisternis. En vandaag de dag is het religieus correct om zich te onthouden van over de antichrist te spreken, tenzij er over gesproken wordt vanuit een toekomstscenario, wat toch niet geanalyseerd kan worden, omdat in zo'n scenario nog het meeste moet plaatsvinden. Wel, want er zijn er ook velen die beweren dat de antichrist nog komen moet. Ze komen nooit met bewijzen. Ze komen nooit met bewijzen. Ik kan u bewijzen en ik heb een wolk der getuigen achter me, dat uit de schrift bewezen kan worden dat Rome de antichrist is. Alle kenmerken die in Gods woord staan geschreven, dat slaat op Rome. En dat is geen losse interpretatie. Nou, absoluut niet. Het schriftbewijs, dat is een vast bewijs wat eeuwig blijft. Dus vandaag en dag is het religieus correct. Daar heb je weer van dat vacuümverpakte, van die vacuümverpakte godsdienst, om zich te onthouden over de antichrist te spreken, tenzij er over gesproken wordt vanuit een toekomstscenario, wat toch niet geanalyseerd kan worden, niet bewezen kan worden, omdat in zo'n scenario nog het meest moet plaatsvinden. Dit is een toepassing van het tolerante beginsel van vandaag, dat de scherpte van de accuratie en de striktheid van het zwaard des woords heeft bot gemaakt. Kijk, daar heb je het, hè? Daar heb je het. Die dominees hebben niks meer van de scherpte van Gods woord. De radicaliteit van Gods woord hebben ze met hun kerklaarzen vertraapt. En daar werd Luther al mee geconfronteerd. Want ze zeggen, Luther, je moet eens meer uit de liefde opkomen. Ja, hij zegt, ten koste van de waarheid zeker. Hij zegt, maar dan mag hemel en aarde uit hun voegen barsten. Als ik dat zou doen. Never en nooit niet. Dus de reformatoren zijn er ook al mee geconfronteerd. Een beetje gemoedelijker. Spreek ons van zachte dingen en beschouw ons bedriegerijen. Nee, dat deden ze niet. Want ze hadden trouw gezworen aan de zaak van Christus. Ja, dat is helemaal weg. De tolerantie is ervoor in de plaats gekomen. De tolerantiebeginsel van vandaag, dat de scherpte van de accuratie en de striktheid van het zwaard des woords heeft bot gemaakt. En zulke tolerantie leert ons dat we de waarschuwingen van Christus en de apostels, Johannes en Paulus onder andere, niet in historisch perspectief moeten zien, maar dat het toegepast moet worden op een nog te komen politieke leider. Die zal verschijnen in het einde der tijden, terwijl veel moderne bijbelleraars veronderstellen dat één in de toekomst verschijnende politieke leider de komende antichrist zal zijn. Onzin! Terwijl de Bijbelse antichrist eerst een afvallige is van het geloof en politiek alleen regeert vanuit zijn afvallige machtspositie. Kijk, het zijn allemaal omleidingen en misleidingen en verleidingen van de duivel. Als je leert dat de antichrist nog komen moet. Nee. En wie zal de volgende paus zijn? Maakt niks uit. Die antichrist die is nog steeds in, die zal van God verdoen door het zwaard zijns monds. Babylon, de moeder der hoererijen. En dit document verhandelen we in het bijzonder 2 Thessalonische 2 vers 3 tot 12. Hebben we vorige week zondagavond gedaan. En daar is nooit het laatste woord van gezegd, want je kan er wel 100 preken over houden. Maar als de mensen niet door het geloof zitten te luisteren, allemaal te vergeefs. Allemaal te vergeefs. Maar de Heere laat zijn woord niet te vergeefs prediken, want hij doet ermee wat hem behaagt. Ja, er zijn vele teksten die de antichrist ontsluieren en die een introductie vormen op meerdere teksten. We zullen er eerst van zingen gemaakt. En wel van Psalm 16 en daarvan het vierde en vijfde zangvers. Ik zal de Heer die mijn getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Daar het goddelijk licht mijn toest straalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij dag mij onderwijzen. En het vijfde vers. 4 en 5 van Psalm 16.
Oh,
de mens der zonde verschijnt. De apostel stelt heel duidelijk dat u niemand verleiden in enerlei wijze, want die komt niet tenzij de dag des Heren, die komt niet tenzij dat eerste afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. De man der zonde zou verschijnen als de uitwerking van de afval of apostasia, dat is afvalligheid, die zou dan pas verschijnen. Nou, dat is met de komst van Rome, is de afval ingeluid. Het is heel duidelijk dat er eerst een afval zou komen op grote schaal, welke zou leiden tot de verschijning van de mens der zonde. Afvalligheid kan alleen maar plaatsvinden in de belijdende kerk van God, omdat er iets moet zijn waarvan men afvalt. Het embryo van de zonde, welke zou leiden tot deze afval en van de openbaring van de mens der zonde, was reeds aan het werk in de tijd van de apostelen. En daarom zegt hij, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. De schrift spreekt ergens anders over de verborgenheid der godzaligheid. De verborgenheid der godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vlees. En als we dit vergelijken met het zevende vers, spreekt hij precies het tegenovergestelde, namelijk de verborgenheid der ongerechtigheid. Dus de verborgenheid der godzaligheid en de verborgenheid der ongerechtigheid, Christus en de antichrist staan altijd lijnrecht tegenover elkaar. En Christus heeft de antichrist alreden overwonnen. De verborgenheid der ongerechtigheid zou zich snel laten zien in de zichtbare vorm van de mensen der zonde. En de uitkomst van deze afval zou gepaard gaan met alle verleiding der ongerechtigheid. En zulk een afval zou gekenmerkt worden door middel van hypocrisie en verleiding in plaats van openlijke vijandschap. Nou, dat kun je, want kijk, Hitler voerde nog bloedige oorlogen. En ik zeg niet dat die opgehouden zijn. Maar het mensdom, dat hebt de elite ook wel heel goed doorzien, kan nog veel makkelijker verleid worden door glimlachende gezichten. Door ja te zeggen, kijk eens wat Trump allemaal gezegd heeft. Er is nog niks van waar geworden. Want die deportatie van die illegalen, daar sta ik ook achter. Maar dat is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Ook wel deels door de tegenstand van die Obama-judgen die daar tegenin komen. Maar wat hij allemaal pretendeert dat hij zou doen, nou, je kan het echt vergeten, want dat is ook een man van de illuminatie. Vergis je niet. De verborgenheid der ongerechtigheid, die laat zich snel zien. En met name in de mens der zonde. En de uitkomst van die afval zou gepaard gaan met verleiding der ongerechtigheid, hypocrisie, verleiding in plaats van openlijke vijandschap. En die afval zou zich aan de wereld vertonen als rechtvaardig en heilig. Dus ja zeggen en nee doen. De zonde heilig verklaren, tot wet verheffen. Nou, dat is wat er in onze dagen gebeurt. En de definitie van afval bestaat uit onbetrouwbaarheid en valsheid. Een terugtrekking van en afwijking van het evangelie en de ware godzaligheid. Dat is ook in de kerk het nieuwe normaal geworden. Liegen en bedriegen. Moreel thuis verrot, daarmee heb ik het, dat is niet een etiket, daarmee heb ik het Reformatorisch Dagblad ontmaskerd. Moreel thuis verrot. Want daar wordt in gepubliceerd dat rechtvaardig goddeloosheid is en goddeloosheid rechtvaardig is, dat de waarheid complottheorie is. Daar zit hij daar in Apeldoorn. God gaat het echt allemaal vernietigen hoor. Don't worry. Hij gaat het vernietigen met het zwaard zijns monds. De wie en wat welke de toekomst van de mens der zonde tegenhield. Er was iets wat de komst van de mens der zonde verhinderde. Door die wederhouder. Ja, en tegenhield. Een beperking die zijn komst tegenhield. Let op het feit dat deze beperking één ding wordt genoemd. Dat in vers 6 dat spreekt over wat. Terwijl vers 7 spreekt over hij. Let op de apostel zijn ongebruikelijke gereserveerdheid om de ware identiteit te openbaren van deze beperking. Ofschoon de Thessalonicenzen verstonden wat hij bedoelde toen hij zei: en nu wat hem wederhoudt, weet gij. Het is van groot belang om de historische achtergrond te kennen waarin de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is geschreven. Zoals die is weergegeven in Handelingen 17 vers 1 en 10. Daar worden de gebeurtenissen die plaatsvonden toen Paulus in Thessalonica was, voordat deze brief werd geschreven, uitgelegd. Moet maar lezen, Handelingen 17, vers 1 tot 10.
In deze tijd werd een politieke aanval tegen Paulus en Silas ingezet door de Joden die zeiden dat al deze doen tegen de geboden des keizers, Paulus en Silas, zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Dat accepteerden die Joden toen al niet en nu nog niet. Hoor. Wat dat betreft staan ze helemaal onder de paraplu van de antichrist. Want als er één volk totaal niks van Christus gelooft, dan zijn het de Joden. Het Nieuwe Testament geloven ze niet eens. En daar wordt voor gevlacht. Je vlacht voor de antichrist dan. Voor de Caesarea Mafia. Dat God het volk der Joden nog zal bekeren. Ik heb al gezegd, die kunnen nog wel best geboren moeten worden, die uitverkorenen. Want daar maken mensen ook nameloze blunders in. En christenen voor Israël, die betrekt de belofte van God aan Abraham gegeven, uitsluitend op de Joden. Dan ben je van mij nog niet eens een christen, als je dat beweert. In alle naties, volken en talen. In u zal het zaad genoemd worden. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat geldt voor zowel Jood als heiden. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, het is van groot belang om die historische achtergrond, dat heb ik al aangetoond in Handelingen 17, vers 1 tot 10, dat zou je moeten lezen. Dus de Joden zeiden, ze overtreden de geboden des keizers, want daarin is Steve de Bruin, dat is niet een persoon, dat is een hele beweging hoor, achter die Steve de Bruin. Dat waren ook zijn voorgangers. Het politiek correcte onderschrijven ze met goud. Ook als ze tegen Gods woord strijdt. Dat onderschrijven ze, dat publiceren ze. En ze roepen valse wetenschappers om dat te bevestigen. Daarvan is die griffemidde gemeente dominee A.W. Zondag. Behoort ook tot die maffiaclub. J. Belder behoort ook tot die maffiaclub. Het is echt de maffia. Noemt het de christelijke maffia, maakt niet uit. Maar ze staan gelijk met de globalisten. Het is nog erger omdat ze het doen onder een christelijke vlag. Dus dat was ook het verwijt van de Joden. Dat Paulus en Silas de geboden des keizers overtraden. Zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En dat was niet een religieuze aanval, maar een aanval tegen de keizer welke is tegen het Romeinse Rijk. En dit alles was duidelijk voor de apostel in Thessalonicense. Als de apostel zou hebben geschreven dat deze beperking het Romeinse Rijk zou zijn, zou dit lijken op een steunen van een politieke opstand. Uit vers 6 en 7 blijkt voor de Thessalonicense heel duidelijk dat de apostel hier sprak over het Romeinse Rijk en de keizer. Het Romeinse Rijk en de keizer verhinderden op voorzienige wijze de verschijning van de mens de zonde voor een bepaalde tijd. Ik wil dit vanavond, als de Heer het geeft, dit verder behandelen. En dan kunnen we nog uitgebreider ingaan op het verstaan van de antichrist om je daartegen te stellen. Ik lees nog een klein stukje. Als we daarom de tijd willen kennen waarin de mens de zonde zal verschijnen, dan moeten we de toepassing van vers 1 tot 12, 2 Thessalonicenzen 2, in haar context lezen. De mens der zonde verschijnt en wordt uiteengezet naar de verwijdering van hem die hem zal wederhouden. En in de vorige vers, namelijk vers 6, herinnerde Paulus de gelovigen aan het feit dat zij wisten wat hem wederhoudt. Wat wisten de gelovigen over wat hem wederhield? Zij wisten dat het Romeinse keizerrijk alles en iedereen in de gaten hield en volledig onder controle hield. En die keizerlijke macht die is vergaan en de pauselijke macht die is helemaal openbaar gekomen. In het denken van de Thessalonicenzen was het Rome en Rome alleen die de komst van de mens der zonde tegenhield. Dat de vroegste gelovigen zoals Tertullianus en Hieronymus deze overtuigingen hadden is goed gedocumenteerd. In de loop van de geschiedenis is precies vervuld wat opgeschreven is in de schrift. Ten eerste verplaatste keizer Constantijn de keizerlijke zetel naar Constantinopel. En deze verhuizing bood alle mogelijkheden die maar gewenst konden worden voor de groei van de machtswellustige bisschoppen van Rome. Interne corruptie en externe druk verwoestten het Romeinse keizerrijk. Het was alleen na de breuk in het Romeinse Rijk uit welke ontstonden in West en Oost dat het pausdom overwicht kreeg. Dus nadat keizer Constantijn de keizerlijke zetel naar Constantinopel had verplaatst, kreeg het pausdom overwicht, meer macht over de civiele overheden. En de mens, daar heb je de wereldlijke macht van de antichrist. En de mens der zonde steeds meer zichtbaar werd. En toen het Romeinse pausdom de macht verwierf, welke het keizerrijk daarvoor voor eeuwen gehad had, welke bestond uit een macht van zowel de sfeer van de overheid als de religie, werd de antichrist herkend en gezien door Vaudois en vele anderen. In de hele lijn van de geschiedenis is het moeilijk om een serie van gebeurtenissen te zien die meer accuraat overeenkomst met dit profetische standpunt dan die wij in dit stuk innemen. De plaats waar de mens der zonde verschijnt, de apostel verklaart onmiskenbaar de plaats waar de mens der zonde zichtbaar zou worden, namelijk die zich tegenstelt en verheft boven alle wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dat verstaan velen onder de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Dat is allemaal de grootste onzin die er bestaat. Dat heeft geen betekenis, omdat Gods woord daarvan niet rept. Van de herbouw en dat de paus daar zal zitting nemen. Nee. Hij zit al in die tempel, vertonende dat hij God is. Het woord tempel wordt voortdurend door de apostel gebruikt om het volk van God te beschrijven, de gemeente van Christus. Zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig welke gij zijt, gemeente van Christus. En dit alles getuigt van het feit dat een mens der zonde zou voorkomen uit Gods volk als resultaat van zijn afval, welke verzegd is in de voorgaande verzen. Tot zover wil ik u dat voorhouden en dan hopen we daar vanavond nog op door te gaan. Wat we niet nooit uit het oog moeten verliezen, dat de Heilige Schrift altijd de bron is. Wie is de leugenaar die loogt dat Jezus is de Christus? In woorden doet de paus dat niet, maar wel in zijn leer. Lees al die encyclieken maar, het is allemaal van God vervloekt. Het is allemaal de grootste godslastering die er bestaat. Want daarin spreekt hij ook als de draak. Als je de paus maar iets wat serieus neemt, dan werp je Christus overboord. Dat doe je dan. Want Christus is de enige autoriteit aan wie Gods volk onderworpen is en met een gewillig hart. Want in de wedergeboorte wordt het hart ook gewillig gemaakt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw eer en lof bereid. Dat is de belijdenis der kerk. Dat is niet de belijdenis van Rome. Die heeft feitelijk geen belijdenis. Die leert wel een hoop ketterijen en valse leringen. Maar belijdenis staat in het kader van geloven. En de opeenvolging van paus heeft nooit één druppel geloof. Kan ook niet. Want het geloof laat zich niet mengen met de godslasteringen en met de titel van de paus. Dan laat het ware geloof zich niet meer mengen. Nee, die macht van Rome, die is ontegenzeggelijk. Ik heb al gezegd, vele westerse leiders zijn er al naar afgereisd. Ook naar de klaagmuur. Dat is dezelfde goddeloosheid. De klaagmuur. En daar spreekt het RD ook heel positief over. Om je gebeden op te zeggen bij de klaagmuur met zijn keppeltje op. Met dat keppeltje verraad je Christus. Dat zal ik je vertellen in zere naam. Zit er dat in dat stof? Nee, dat zit er niet in dat stof. Nee. Daarmee beleid je de Joodse godsdienst, het judaïsme. En als je dat doet, ben je een antichrist. Laat het u gezegd zijn. De leugenaar is de antichrist die loogt de vader en de zoon. En ik heb u bewezen dat dat gepaard gaat, dat zij niet leren dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Doordat ze leren dat Maria zondeloos was. Heb je ooit zo'n ketterij gehoord? Nou, ik moet het u wel mededelen, want ik denk dat het vele protestantse onbekend is dat Rome dit leert. Dit leren ze letterlijk, hoor. Dit leren ze letterlijk. Maar een iegelijk die de zoon loochent, die heeft ook de vader niet. En als je de vader loochent, heb je ook de zoon niet. Hetgeen gij lieden dan van het begin gehoord hebt, dat blijven in u. Niet bij u, maar in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de zoon en in de vader blijven. Amen.
Heren, oh, wat hangt het toch nauw aan elkaar. Wat luistert het toch nauw in die leer van Christus te volharden op de smalle weg des levens. Want op de brede weg, dan wordt alleen maar volhard in de zonde en in de ketterijen, in de godslasteringen van het pausdom, wereldgezindheid. Dat is allemaal op de brede weg des verderfs te vinden. En uw volk vindt het ook in hun hart en roept uit geheel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Maar niet zonder de roemtaal, ik dank God, door Jezus Christus onze Heer. Want Hij is in de bressen gestaan. Hij heeft het voor de ere Gods opgenomen. Hij heeft de ijver van uw huis heerlijk verhoogd. En daardoor is die verteerd geworden in onze plaats. Oh, wat heb het pausdom al die termen gestolen, al die titels gestolen, de ambten, de goddelijke ambten gestolen. En daarom vaart hij naar de eeuwige brandstapel. Maar gij haalt uw volk eruit, gij redt uw volk van voor de poorten der hel. Tot lof en prijs van God drie enig. Amen. Gemeente, nog zingen van dat zesde zangvers. Psalm 16, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan in druk voor uitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst op mij gewend. Schenk mij in het kort verzadiging van vreugde. Wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 16. De zegende Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Dus gemeente Rome leert dus.